Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Een moderne klassieker, zo zou je de Grand Prix van Singapore mogen omschrijven. De eerste editie in 2008 zullen we om meerdere redenen nooit vergeten. Aangezien het de eerste nachtrace was in de geschiedenis van de Formule 1. We hebben dampende temperaturen, kunstlicht, smalle bochten, hoge snelheden die het tot een geweldige cocktail maken in het Marina Bay Circuit. En wat te denken van Crashgate in 2008 en de editie van 2019 betekende ook de laatste zege van Sebastian Vettel in de Formule 1. Goed dat je weer luistert of kijkt naar de 31ste aflevering van de Formule 1 podcast van Racing News 365. Vanuit Fuerteventura ben ik Joris Mossendijk, de host van de podcast. En ook Formule 1-kenner Ruud Dimmers en Viaplay-analyst Tom Coronel zijn van de partij. Tom, meteen beginnen met een luisteraarsvraag. Wilde Sebastian Vettel nog een handtekening van je dit weekend?
Nou, zij zaten inderdaad, we zaten op de Nürburgring. Ik reed dan 2 keer een 6-uursrace op de Nordschleife. Maar zij zaten bij de Dunlop keren, dus helemaal onderin met een driftshowtje. Ze kwamen één keertje langs en dat was eigenlijk een soort met echt een beetje afgesloten gebied voor Red Bull. Maar al die mensen die mochten ook bij ons aanwezig zijn. Dus het leek wel de 24 uur, want het was super druk op de startgrid. Handtekeningssessie, dat was echt niet normaal. Er stonden gewoon hele rijen met mensen die aan het wachten waren, die liepen door de pitstraat heen. Dus het was volle bak, maar nee, Vettel wilde geen handtekening van me, want ik heb hem niet gezien. Kort verhaal, lang te maken, zeg maar.
En dan meteen wel even afmakend, hoe heb je het gedaan met je 2x6 uursrace?
Ja, grandioos. Ik had een Amerikaanse teamgenoot en we lagen eerste in de klasse. En die gozer die plant hem vol in de muur met nog 20 minuten te gaan, terwijl we dik eerst lagen. Dus je begrijpt wel dat ik er doodziek van ben. Nee, het ging hartstikke goed. Jan-Jaap van Roon, ik en hoe heette hij ook alweer? Engelman heette die, geloof ik. Eigenlijk weet ik het niet.
Ik hoor het al. Weinig indruk gemaakt. Je doet ervoor
ik heb wel gelachen met Andrew Engelman. En hij ging eigenlijk best wel goed. Maar ik zag het al. Hij bouwde gewoon frustratie op. Zat lang achter een andere Porsche. Hij werd gewoon gek in zijn hoofd. En de laatste chicane probeert hij hem in te halen. 1 bochtje later was het makkelijk gegaan. Gewoon frustratie. Te weinig zuurstof in de helm noemen we dat.
Te weinig zuurstof in de helm.
Zwaar.
Aan de andere kant, Formule 1-kenner Ruud Dimmers. Ruud, ik noemde net even al 2 edities op van de Grand Prix van Singapore. Is er eentje, een andere, die meteen bij jou daarboven schiet als we het hebben over die race?
Crashgate natuurlijk, die heb je al genoemd.
No.
Dat was 2015. Dat was Max, Carlos. De jonge Max, die lekker brutaal was en de teamorders negeerde. Hij stond er op de grid. Volgens mij startte hij niet. Moest hij achteraan beginnen. Heeft hij een heldiale inhaalrace gereden naar, wat zal het zijn, plekje 8 of zo?
En ja, dat was Carlos Sainz, was dat toch?
Ja, Carlos Sainz toen achter op versere banden. En volgens mij zat Max achter Maldonado uit mijn hoofd. Het kan het missen hebben hoor, het is al even geleden, maar... En toen kreeg je dus een call van laat hem voorbij. Het was het inderdaad, no. En dat was een van de eerste keren dat je echt liet zien van... Nee jongens, echt niet. Maar Tom zei net al, wat zit hier in een leuke ruimte? En dat zullen we even laten zien voor de mensen die op YouTube aan het kijken zijn. Kijk, dit is nou een deel van ons racingskantoor. Nou, dan zie je dat het niet alleen maar Max is. We hebben daar Sebastian Vettel natuurlijk. We hebben daar Senna. We hebben daar Schumacher. We hebben natuurlijk ook nog Kimi Räikkönen. We hebben van alles, zeg maar. Nou, John Menzel's wagentje. Dus voor de mensen die ooit hier geweest zijn, die kennen het een beetje. Maar het is een wat leukere opstelling. Dus Joris zit nou een keer niet hier. Dus dan ga ik er maar zitten.
Heel groot veel beter dan dat witte plafond bij je thuis, Ruud.
Daar kan ik heel veel opmerkingen over maken, maar dat ga ik niet doen.
Jongens, wij gaan een klein beetje het nieuws van afgelopen weekend behapbaar maken, een handvol stellingen. En we gaan natuurlijk ook een beetje vooruitblikken op de Grand Prix van Singapore. Maar laten we eerst maar even naar een beetje van het grootste nieuws gaan van eigenlijk afgelopen weekend. En een beetje nog daarvoor. Namelijk de stelling, Helmut Marko ging niet over de schreef en is niemand excuses verschuldigd.
Mag je hem even introduceren, denk ik? Want misschien
ik zal hem even introduceren. Het begon natuurlijk, het afgelopen weekend komt het nieuws. Helmut Marko biedt zijn excuses aan voor eerdere uitspraken die hij had gedaan. En wat hij eigenlijk zei tegen Servus TV was over Sergio Perez. We weten allemaal dat hij problemen heeft in de kwalificatie. Zijn vorm fluctueert. Hij is Zuid-Amerikaans en hij is niet zo volledig gefocust in zijn hoofd als Max of Sebastian Vettel. Nou ja, dat heeft dus waarschijnlijk in Zuid-Amerika voor een kleine rel gestuurd. Omdat hij de prestaties van Sergio Perez zou afleiden aan de afkomst van Sergio Perez. Maar volgens mij, Tom, heb jij daar een vrij duidelijke mening over. En Helmut Marko heeft daarna wel zijn excuses aangeboden. Had hij gezegd, ik had het nooit mogen
vergelijken. Hij heeft excuses aangeboden onder dwang. Want dat is het gewoon. Kijk, dokter Helmut Marko zegt gewoon hoe het zit. En het is eigenlijk heel simpel. Waar komt Perez vandaan dan? Zuid-Amerika, toch?
Mexico.
Nou. Ja, dus hij heeft niks gelogen. Ja, dus ik vind dat heel raar. Of we noemen dat tegenwoordig Midden-Amerika. Wat zeg het maar. Weet je, waar het hem om gaat is natuurlijk je cultuur. Je hele denkwijze, je hele doen en laten. Kijk, weet je, een Japanner, je ziet het al aan hem. Praat anders, denkt anders, is anders. Nou, Nederlanders, wij zijn redelijk extrovert. En Zuid-Amerikanen, ja, het is nou eenmaal, ja, die slapen wat meer, die feesten wat anders, die denken wat anders over op tijd zijn ergens, weet je wel. In Japan is gewoon, als je 1:10 en je had om 10:00 afgesproken, ja, dan gaat de afspraak dus niet door, want je bent te laat. Weet je, en dat is in Zuid-Amerika dus heel anders. Dus het heeft te maken met een cultuur. En dat is wat dokter Helmut Marko bedoelde. Dus en dan ging iedereen zo genaamd over discriminatie en allemaal dat soort dingen. Ik vind het totale onzin. Totale onzin. We laten ons leiden door social media randdebielen. Ik hou van dokter Helmut Marko dat hij gewoon de waarheid spreekt.
Kijk, daar zit dan weer geen letter Spaans bij.
Nul.
Nee, ik ben het wel met Tom eens. Weet je, dat tegenwoordig kan je weinig meer zeggen of er wordt alles uit zijn verband getrokken. Als we kijken in Nederland, dan hebben we het al over het verschil tussen Limburgers, Brabanders en mensen de Randstad. Weet je, als je iets wil vinden, dan kun je altijd iets vinden om iemand mee online af te straffen. En ik denk oprecht dat Helmut Marko dat ook niet zo bedoelt. Hij bedoelde niet dat alle mensen vanuit Mexico dat het luie mensen zijn of een verkeerde mentaliteit hebben. Of dat, ja, weet je, ik denk dat het meer de categorie is van ongelukkig en dan gaat het een eigen leven leiden. Wordt het op internet uitgemeten. Maar goed, kijk, Sergio had wel zelf ook iets kunnen doen, vind ik, in deze. Door gewoon zijn social media kunnen gebruiken van jongens zeggen van niks aan de hand, Helmut bedoelt het niet zo, die angel uit het verhaal halen, maar ik heb het niet gehoord of gezien en dat vind ik dan wel een beetje raar. Dus hij staat natuurlijk nog steeds onder druk, ondanks dat hij tweede staat in het WK. Marko is niet heel erg lief voor hem geweest, niet alleen nu, maar ook de andere keren, eigenlijk het afgelopen jaar al. Dus ja. Ik weet niet, het broeit altijd nog een beetje. Er wordt natuurlijk openlijk gevlucht met Lando Norris. Wat natuurlijk ook niet heel fijn is voor je ego als tweede rijder achter Max. Dus, maar goed, in deze had hij ook gewoon makkelijk even een tweetje of een Insta-storytje even de wereld in kunnen helpen. Zeggen, jongens, ik ken Marko nou 86 jaar. Er is niks aan de hand. Laat het rusten. Maar ik heb zelfs een statement gezien van de organisatie van de Grand Prix van Mexico. Dan denk ik van, maar misschien denk ik er dan weer te licht over. Maar ik denk.
Nee, maar dat zijn dus ook de egootjes. Dat zijn dus ook de egootjes. Wat je ook, weet je, Zuid-Amerikaan, je staat gewoon heel snel op iemands tenen. Let it go, jongens. Iedereen mag gewoon zeggen wat hij wil. Het is oké. Het is niet slecht bedoeld. Weet je, het is gewoon zoals het is. En dat. Ik vind het heel raar dat dan in één keer onder dwang, weet je wel. Want ik heb natuurlijk wel wat dingen gelezen. Dat dan er staat, ja nee, maar je hebt ook iemand ontslagen toen hij aan het simracen was. En op een social kanaal, op Twitch, net Yuri Vips. Die ook net eventjes een ding zei. Ja, oké, dat vind ik dan wel weer wat dieper gaan.
En wat mooi is bij Helmut Marko is natuurlijk ook nog een man van de oude stempel. Die man, gerespecteerd man in de Formule 1, degene die langzaam meegaat, is 80 jaar. En dan zie ik het voor me dat er dan zo'n social media meisje van Red Bull is, in jaar of 26, die leest dan, Er is een beetje commotie ontstaan. En die moet dan naar Helmut Marko toe gaan met de vraag: wil je alsjeblieft even je excuses openlijk gaan maken op de Oostenrijkse televisie? Dan moet die Helmut Marko van de oude stempel toch ook denken: ik ben gekke Henkie niet.
Ja, en Helmut Marko staat niet onder contract bij Red Bull Racing, hè, maar bij Red Bull zelf volgens mij. Maar goed, ik denk dat we hier al heel veel aandacht aan besteden nu. En laten we lekker over de leuke dingen van de sport gaan hebben en door volgas.
Nou, dan is de volgende stelling, namelijk het feit, leuk of niet, de Europese kalender is na de Grand Prix van Italië natuurlijk officieel voorbij. Maar de vraag is, over op welke Grand Prix die gaat komen buiten Europa, verhogen jullie je het meest?
Verheugen.
Qatar.
Qatar. Ik hoor een Qatar. Mag je dadelijk uitleggen waarom? En Ruud, welke wil jij nomineren?
Nou, dan doe maar dat Las Vegas. Ik ben gewoon heel erg benieuwd.
Ik zou Las Vegas ook nomineren. Ik zou ook wel Las Vegas nomineren. Daar ben ik echt, want ik vond Miami dat ik dacht, het sloeg helemaal nergens naar. Als ik aan de Grand Prix van Miami denk, denk ik eigenlijk alleen maar aan die soort van parade voorafgaand aan de Grand Prix. Toen ze al die coureurs door zo'n boog lieten komen met een DJ of een rapper die ze aan het aankondigen was. Dus ik denk dat echt Las Vegas, weet ik veel. Ik denk dat ze daar allemaal met flying jetpacks of met straaljagers aankomen vliegen via een parachute.
Ik denk dat de startopstelling wordt bepaald gewoon aan de hand van die roulette.
Die roulette-tafel.
Zelf
goed gokken.
Ze zoeken naar een manier om Max niet te laten winnen, weet je. En dan is het gewoon eerlijk. Nou, dan pak je 20 startnummers en dan draai je die gewoon in zo'n roulette-rat en dat is gewoon de startopstelling.
Is het jullie wel eens opgevallen dat het circuit van Las Vegas perfect lijkt op een varken?
Nee.
Dat is jullie nog niet opgevallen, hè?
Let op, kijk, hè, dadelijk krijg je de Partij van de Dieren in je nek. Hè?
Let op, hè. Ik ga even jullie, als je kijkt de podcast, als je er kijkt, dit is het layout, maar let op, dan draai ik hem om.
Ja, als je omdraait.
Ach, jee.
Ja, mooi.
Ja,
het kan ook een ijs.
Ik zie geen krullen.
Het kan ook een ijsbeer zijn, hè? Het kan ook een ijsbeer zijn. Ik vind het een ijsbeer.
Een vrije uitloopvark is dit. Die heeft gewoon heel veel vrije tijd gehad en die heeft lekker mogen eten. Maar goed, Las Vegas gaat gewoon een spektakel worden, want het is Amerika. Tom, waarom neem jij Qatar onder de loep?
Omdat Max daar wereldkampioen gaat worden. Dat is de reden. En doordat ik daar naartoe zal gaan voor Viaplay. Dus dan zou het de derde keer zijn. Dan zou ik alle keren erbij zijn geweest dat het gaat gebeuren. Dus dat is de reden waarom ik het gewoon heel gaaf vind. Weet je wel, ik moet het een beetje hypen voor mezelf. Ik heb het net hier thuis verteld met een kopje koffie aan mijn meisje. Ik zeg, ik was nog even iets vergeten te zeggen. Ik ben er niet bij, want ik zit in Qatar.
Hij kan natuurlijk ook kampioen worden in Japan, hè?
Dat hoop ik dan niet.
Dat is veel te vroeg voor champagne daar. Als je 7 uur 's morgens, dan is het een anticlimax.
Ik heb geen zin om langer door te werken. Dus laat het gewoon hopen dat het Qatar is. Dat is gewoon een beetje normaal.
En vorig jaar hebben we al Japan gehad. En dat was natuurlijk ook niet echt een feestje. Want het was K-weer. Het was heel raar dat hij natuurlijk kampioen werd. Ze vlogen ook allemaal gelijk weg. Dus het was niet dat we daarna in de, zoals welbekende lodges daarachter, dat daar het feestje wordt gevierd. Zoals de Formule 1-coureurs daar vaak dan verblijven. Op Suzuka Circuit Hotel. Nee, dat was het allemaal niet. Weet je, het was wegwezen, inpakken. En toen gingen ze door naar, wat was het? Toen zijn ze volgens mij eventjes naar Amerika gevlogen. Want het was Amerika, was daarna toch? Ja, volgens mij hebben ze daar
het kampioenschap gevierd.
Het zou wel iets zijn als Max gewoon in
en
de Grand Prix kampioen wordt. Maar dat het gewoon helemaal voorspelbaar, is. Hè? Ik bedoel, Abu Dhabi was natuurlijk helemaal onvoorspelbaar de laatste ronde. Toen had je Japan vorig jaar, dat was zelfs in de blessuretijd van de Grand Prix dat hij kampioen werd.
Ja.
Zou het dit jaar dan gewoon zijn dat je gewoon start van de race, Max heeft de leiding, je kijkt in de tussenstand en denkt, hij heeft eigenlijk 3 puntjes nodig en is hij kampioen, dat het op zo'n manier een keer gaat?
Of dat Japan en Qatar, dat dan Max Verstappen nog zoveel punten nodig heeft, maar dat hij gewoon in ronde 4 uitvalt door een crash met Esteban Ocon, dat dan Perez falikant vol voor de leiding gaat en die maakt de stuurfout en die dondert er ook uit 1 ronde voor de race, dan als Verstappen alsnog kampioen omdat Perez geen punt heeft gepakt, terwijl hij wel is uitgevallen. Het zal zoiets gaan worden.
Het is warm daar, Tom.
Is de drugs nog niet uitgewerkt van het weekend?
Je ziet hier een beetje de zon komen. Het is een graad of 30. Dus ik denk dat het de temperaturen zullen zijn. Maar even, dan maken we er een kleine voorspelling van. Jij durft dan zeker te zeggen, Tom, Max Verstappen wordt kampioen in Qatar.
Dat hoop ik, want dan ben ik voor de derde keer erbij. Ja, dat klopt.
Nou, ik hoop met je mee. Alleen dat betekent wel dat hij dan in Singapore of in Japan wel even een keer iets tegen moet komen. Want anders, als hij ze allebei wint, is hij denk ik ook kampioen, toch?
Ja. Ja,
wat is je met de man van de statistieken?
Ja, wij hadden, maar dat was nog een statistiek voor de Grand Prix van Italië. Maar dan kwam het erop neer dat Perez minder dan 14 punten per Grand Prix moest scoren, gemiddeld. En dan zou het al gebeuren in Japan. En dan eigenlijk, als dat niet zou gebeuren, dan vrijwel daarna zou het al kunnen in Qatar. Sterker nog, we hadden toen ook een berekening gemaakt. Maar ik weet niet de actuele cijfers daarvan. Het zou misschien ook kunnen zijn dat Red Bull dit weekend misschien al kampioen kan worden bij de constructeurs. Dat was ook op een gegeven moment een feit van...
Max staat er in ieder geval 145 punten voor. En Red Bull staat er 310 punten voor. Maar goed, die moeten we eventjes... Daar maken we vast zeker een leuk itemje van voor op de site.
Ja, dat gaan we zeker weten doen.
Maar Singapore is natuurlijk wel de baan waarop je nog nooit gewonnen heeft, hè?
Nou, daarom laten we meteen even doorpakken met Verstappen in combinatie met Singapore. Want als ik de stelling aan jullie stel, Verstappen zal niet zo oppermachtig zijn in Singapore als in de rest van het seizoen. Wat vinden jullie daar dan van?
Fout, alles, want vorig jaar was hij heel oppermachtig. Hij wint hem, 100%. Je zag het vorig jaar al met de kwalificatie. Toen was hij echt een klap sneller, maar toen moest hij de pits inrijden, weet je wel. Dat ze te weinig benzine aan boord hadden. Ja. Dat is de reden waarom hij achteraan startte. Toen was een natte race, dat daarvoor zo hard begon te regenen. Die race werd uitgesteld en een moeilijk opdrogende baan. En uiteindelijk, dan kan je niemand inhalen op een opdrogende baan op een stratencircuit. Dus hij schoot hij rechtdoor, weet je wel, toen hij Lando Norris wilde inhalen. Dus nee. Jongens, als dit gewoon of helemaal nat is of helemaal droog is, dan start gewoon vooraan, is gewoon tot ziens. En dat vooraan starten, dat had hij vorig jaar eigenlijk al in de pocket. Dus ik maak me geen zorgen. Nul.
Nee, maar als het ooit een keer tegen zou moeten zitten, dan is het in zo'n, dan is het in zo'n race. Je zag natuurlijk ook de laatste overwinning van Vettel. Was ook niet op eigen kracht. Hè. Dat was ook weer met geluk met een safety car of een virtual safety car dat hij voor Leclerc uitkwam. En waarbij Leclerc toen nog hoopte dat hij eraan voorbij mocht. En dus het is zo'n Grand Prix, er kan gewoon heel veel gebeuren. En het zou leuk zijn als er een beetje verrassing zit, een beetje venijn. Maar puur op basis van wat Tom ook al zegt, snelheid, de vorm waarin Max zit. Ja, dan moet er iets raars gebeuren die hem niet
in de pocket. In de pocket.
Mochten jullie trouwens ook als luisteraar of kijker zijnde op Instagram zitten, heel erg leuk om de Formule 1 coureurs te gaan volgen. Want juist rondom de Grand Prix Singapore delen zij vaak kiekjes achter de schermen of filmpjes. En ik overdrijf niet, want het is natuurlijk Singapore. Nou goed, ik ben er nog nooit geweest, maar het ziet er niet heel erg comfortabel uit om überhaupt daar rond te lopen. Laat staan in zo'n cockpit te zitten en te racen. Maar vorig jaar zag je Carlos Sainz die in een sauna op een spinningfiets zat. Zag je George Russell die in een of andere thermokamer jumping jacks en squats en push-ups aan het doen was. Om zich maar gewoon optimaal voor te bereiden. Want Tom, jij hebt vast wel eens een keer in zulke omstandigheden, zulke landen gereden. Kun je het een beetje omschrijven hoe het voelt als je überhaupt al in zo'n auto zit met pak en alles erop?
Het is de humidity, dat is het eigenlijk. Kijk, weet je, een pak aan en een helm aan, dat kennen we allemaal. Ik zeg altijd dat jongens rijden cabrio, hè? Dan zit het natuurlijk gewoon open dakkie. Maar door de humidity en de warmte en de vochtigheidsgraad tussen die gebouwen, dan weet je, is het net alsof je niet genoeg zuurstof krijgt. Alsof je maar de helft krijgt van normaal. En dat maakt het net eventjes extra moeilijk. Tevens is de Grand Prix van Singapore altijd de langste Grand Prix die op de kalender staat. Ja. Bijna alle races is maximale tijd haalbaar. En dat is dus 2 uur, hè, want ze mogen maximaal maar 2 uur rijden. En anders zou het 62 ronden zijn. Dus dat maakt het zo zwaar. Het inhalen, het denken, frustratielevel. Dat moet je natuurlijk niet vergeten. Als je achter iemand zit, moet je wachten. Want normaal, weet je, kan je wat makkelijker inhalen. Dat is op straatcircuits eigenlijk ook bijna onmogelijk. Ja, en dat maakt het denk ik extra moeilijk. Het is ook geen circuit waar je, zoals in alle andere klassen, zeg maar, van tevoren al wat notes hebt gereden. Dus het is altijd weer 1 keer per jaar. Oh ja, dat was deze. Dus niet iets waar je heel veel baankennis hebt. Ja, dat maakt die spanning en die baan anders. En die baan, die verandert ook gedurende de sessies. Hè? De eerste vrije training helemaal richting kwalificatie toe. Dus daar zit gewoon 5, 6, 7 seconden verschil in. Ja, en dat maakt het allemaal heel anders.
En sterker nog, een wat aangepast baantje nou, hè?
Ja. Ik wilde zeggen, jij zegt, het is natuurlijk één keer van, hey, wat hebben we hier te beleven? Maar het circuit is aangepast. Tussen bocht 16 en 19 ligt nu een rechtstuk van, uit mijn hoofd, 397,9 meter. Daarom gaan we van 23 bochten naar 19 bochten. Het circuit wordt daardoor wel 150 meter korter, maar er worden ook meteen weer twee rondes meer gereden. Denken jullie een goede toevoeging? Want überhaupt, wat vinden jullie eigenlijk van het Marina Bay Circuit?
Nou, ik vind het circuit wel leuk. En alleen dat leuke bochtje wat ze eruit hebben gehaald, daar zat altijd wel een beetje gewoon... daar zat wel wat venijn in. Daar hebben wel wat mensen ook in het vangrieltje gestaan. Hè? Dat was daar de bochtje... wat is dat dan? 90 graden... Daar gebeurde nog iets. En nou heb je dat lange rechtstuk.
Dat is bochtje 16. Dan ging je inderdaad echt haaks rechtsaf. Dan weer haaks linksaf. Stukje rechtdoor. Dan weer haaks linksaf. Haaks rechtsaf. Ja. Die is er inderdaad niet uit.
Ja, maar je hebt geen DRS op het rechtstuk wat nou erin zit. En dat vond ik eigenlijk dan weer een beetje jammer. Want je hebt DRS op het rechtstuk bij start-finish. En begin nog eentje. En net voor dat nieuwe rechtstuk heb je hem ook. Maar als je anders een dubbele DRS had... rechtstukken voor, dan die bocht en dan de nieuwe DRS.
Trek je hem er helemaal naartoe.
Plaatje hem er even in de podcast. Dan kunnen mensen ook zien van wat er nou nieuw is. Maar dan had je misschien iets kunnen hebben van... kun je inhalen? Want inhalen is gewoon moeilijk. En ik heb er nooit gereden. Ik zat kijken op het weerbericht, maar... Ik
kan het niet exact
volgens
zeggen.
Volgens mij is het weer daar bijna...
Weerberichten komen we dadelijk. Weerberichten komen we dadelijk mee, jongens.
Luchtvochtigheid is gewoon 80% daar. Dat is gewoon...
En dat is waar ik het over heb. Dat maakt het heel zwaar. En dat is de reden waarom zij zo trainen in de sauna. Want dat is ook het gevoel wat je hebt als je aan het rijden bent.
Ja.
Het is ook 's avonds, dus is het wat koeler. Overdag zou het nog veel erger zijn. Maar het is natuurlijk begin van de avond. En het wordt steeds ietsjes koeler aan het eind. Maar zo heel veel is dat helemaal niet. En dan is het niet de temperatuur wat je nekt. Maar die luchtvochtigheidsgraad, ja.
Wij hadden het net al even over Max Verstappen en het seizoen en het is alles of niks. En we hebben een post gezet op Instagram en ik weet niet of jullie hem gezien hebben, maar ik wil even kort met jullie doornemen. Want als we nu een kwartetspel zouden hebben van Max Verstappen, zou je al een hele editie kunnen wijden aan records die de Nederlander in handen heeft en die ook niemand meer af gaat pakken. Maar onze social media redactie heeft toch nog wat records gevonden die Max Verstappen dit seizoen kan gaan verbreken. Bijvoorbeeld het hoogste percentage zegens in een seizoen. Dat staat bijvoorbeeld nu op naam van Ascari, 1952, met 75%. Momenteel staat Verstappen op 86%.
Ja.
Hoogste percentage maximaal haalbare punten in een seizoen. Dat was 85% door Schumacher in 2002. Verstappen staat momenteel op 94%.
Niet normaal.
Meeste rondes aan de leiding in een seizoen. Het huidige record staat op 739 door Vettel in 2011. Verstappen staat daar slechts 70 rondes achter. En we hebben nog ongelooflijk veel races te gaan. We hebben ook het puntenverschil ten opzichte van de winnaar en de nummer 2 aan het eind van het seizoen. Dat is 155 punten op naam van Vettel. Nou, het verschil tussen Verstappen en Perez is nu al 145. En terwijl op de achtergrond de Ferrari van Tom Coronel het gras aan het maaien is. Zelfde snelheid volgens mij. Volgens mij staat wel DRS open zo te zien. Aan de snelheid te zien. Ja, die gaat wel goed.
Dan heb je goed onthouden dat die Ferrari heet.
We hebben ook nog het hoogste percentage podiums. Het record Schumacher 100%. Verstappen heeft nu 100%. De meeste punten in het seizoen staat de naam van Verstappen. Die gaat hij verbreken. Het is nog nooit gebeurd dat een coureur meer punten heeft dan de nummer 2 van de constructeurs. Nou, dat is in ieder geval nu ook aan de hand met Verstappen. Ja, en ik kan zo nog 20, 40, 50 records noemen.
Meeste zegens in één seizoen. Kijk, sommige dingen zijn niet te vergelijken natuurlijk. Ik bedoel... Vettel werd al genoemd. Volgens mij in dat jaar reden ze 18 of 19 Grand Prix. We hebben er nu 22. Dus dan is het ook makkelijker om meer punten te scoren natuurlijk. Om meer races te winnen. Los daarvan...
De competitie is nu moeilijker.
Bizar.
Ja, het maar je kijkt bizar, ook gewoon naar percentages. Hè? Want je hebt inderdaad percentages van hoogste aantal rondes aan de leiding in een seizoen. Nee, daar staat Verstappen nu 78. Dat is natuurlijk wel gewoon in verhouding.
Ik denk dat Max bezig is met een seizoen wat in alle opzichten uniek is en briljant en mogelijk nooit meer te evenaren is. Dat roepen natuurlijk al wel vaker. Alleen het is zo... alleen eigenlijk moet je het ook hopen van niet, Tom. Weet je, het is leuk dan als het dan eenmalig is.
Het zijn hartstikke mooie vette races. Hij krijgt ze niet cadeau.
Ja, maar het is toch leuk.
Het was echt nog wel spannend.
Nee, maar het is leuk als je. Het, ik vind het leuker als je volgend jaar 10 wint en dan kampioen wordt in Abu Dhabi. Ja. Het is mooi zo'n recordjaar, maar ja, maar het is aan de concurrentie om het te doen. Ik bedoel, als de rest niet dichterbij komt, dan ja, dan wordt het heel erg moeilijk. Perez zal het niet gaan doen in ieder geval. Dus het zijn de andere teams die het moeten gaan doen. Maar kijk, Max kan nog zoveel records breken. En het gaat ook hard. Hè. Je ziet nou, ooit hadden we die Nederlandse gast met die Max Verstappen tattoos. Hè, die zijn eerste had en de overwinning en toen de tweede. En,
die gozer heeft geraakt.
Inmiddels is hij volgens mij, is hij volgens mij is moeten stoppen. Maar ja, Max die cruist gewoon naar zijn 50ste overwinning. Die kan gewoon dit jaar kan hij al nummer 3 zijn. All time kwam qua overwinningen in de Formule 1. Dan is je 26 aan het einde van het jaar.
Ja, niet normaal.
En als je dan voor het jaar nog zo'n jaar hebt. Het gaat gewoon in één keer zo snel met alles.
Ja, het was ook een mooi artikel. Die Operation is 5 stond dit weekend. Dat eigenlijk Liberty Media niet zo blij is met Max Verstappen. Want doordat het eigenlijk zo goed als zeker is dat Max Verstappen de Grand Prix wint. En zodra je bij ronde 3 ziet, hij ligt al aan de leiding. Schakelen heel veel mensen schakelen uit internationaal. Waardoor de kijkcijfers dus de laatste tijd een klein beetje tegenvallen. Omdat ja, de races voor fans of hoe je het wil noemen, saaier beginnen te worden.
Ja, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want ik denk dat de meest saaie periode was de Schumacher periode. Ik vind nog steeds dat het achter Max serieus hot is. Alles rond plek 2, 3, 4, dat is echt, dat verandert per circuit. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. En ik denk ook de verschil is, als je ziet hoe die door het veld heen boendert, weet je wel, dat is ook wel heel gaaf om naar te kijken. Hè? Als hij een aantal malen verder naar achter is gestart. Ik bedoel, dat hebben we natuurlijk ook nog nooit gezien. Dus we zien echt wel hele, hele unieke dingen die we normaal niet zagen.
Dan nog even spreken het over de dominantie van Red Bull. De dominantie van Verstappen. Het mooie is dat echt zijn uitspraken zijn van Lewis Hamilton, Toto Wolff van de Mercedes kan. Dat ze zeiden van ja, er moeten eigenlijk regelwijzigingen komen om zulke dominantie in de toekomst te voorkomen. Nou, ik denk dat ze zelf hun eigen periode van 8 jaar vergeten zijn. Maar ja. Stel hè, we gaan even, er zit iemand bij de FIA, weet je, Mohammed Ben Sulayem, die denkt, weet je wat, dat vind ik een goed idee. Wij moeten regels aanpassen dat de dominantie niet meer zo hoog kan zijn voor een bepaald team. Wat in godsnaam voor regels moeten ze dan specifiek aan gaan passen, waardoor dit voorkomen kan worden?
Ja, maar kom op, weet je.
Het reglement is al closer dan ever. Ja.
Ja, maar nou wordt er dus gezegd, Tom, hebben ze jarenlang gewerkt aan die nieuwe regels.
Ja.
Het veld zo dichter bij elkaar moet zitten. Dan heb je één team die de regels iets beter begrijpt dan de rest. Die daarmee ook ieder jaar windtunneltijd inlevert en andere dingen. En waarbij het dan is van, ja oké, maar we komen niet dichterbij. Dus dat betekent dat Red Bull niet alleen de regels heel goed snapt, maar ook gewoon op dit moment slimmer werkt, beter werkt dan de concurrentie die meer windtunneltijd heeft, die meer ontwikkelingsruimte heeft met hetzelfde budget. Ja, wat moet je dan gaan zeggen? Moet je dan strafgewicht in de auto gaan gooien? Moet je dan zeggen dat Max 3 ronden zijn DRS niet mag gebruiken? Kom op, weet je. Alleen iedere periode van dominantie, die werd altijd weer doorbroken doordat anderen gaan leren. Toen Mercedes in 2014 die raketmotor had, kon je de tv ook gewoon afzetten. Kon ze iedereen iedere Grand Prix op 1 of 2 ronden rijden. Hebben ze het gewoon rustig aangedaan. Dat was het enige vuurwerk wat je had, was tussen Lewis en tussen Nico. Uiteindelijk is het ook, langzaamaan is die voorsprong afgebrokkeld. En voor ons Nederlanders was het frustrerend om 14, 15, 16. Jee, Max wint een keer in Barcelona. Dan denk je, wanneer komt de volgende? Nou, 17. Hè, Maleisië wint hij dan een keer. 18. Nou, weet je, 19. Hè, we hebben een keer 2 of 3 races gewonnen. Dus je hebt al die jaren heb je zitten wachten. Max heeft ook gewoon altijd moeten wachten. Die is altijd super eager moeten zijn. Die is super hongerig moeten zijn. Die zat zijn eigen te verbijten op circuits als Monza. Omdat hij dacht van ja, dan gaan we weer met de Renault motor. Nou, weet je, dat is eigenlijk 1,5 seconden per ronde wat ik gewoon tekort kom. Puur op basis van rechte stukken, vermogen, clipping, alles wat erbij komt. Heb ik toen Toto Wolff gehoord van, weet je
we
wat?
Gaan het veranderen.
Wij doen 50 pk minder.
Nee. De beste manier.
Ja, maar ik snap wel dat Toto Wolff dat toen niet wilde veranderen.
Eén seconde. Oh. Weet je wat de manier is namelijk? Is door juist niks te veranderen. Door die continue veranderingen heeft altijd één iemand een voordeel. Als jij de reglementen
het langste strak houdt, dan kunnen ze er het dichtst bij komen doordat ze van elkaar kunnen afkijken, van elkaar kunnen leren. Het is juist door iedere keer de hybride tijdperk, door nu de zwaardere, grotere auto, weet je, en dan ook weer 226, de andere type motoren en zo, andere reglementen. Je moet nou gewoon eens niet meer aan die reglementen zitten, er vanaf blijven. Dan krijg je het namelijk pas gelijk.
Klopt, alleen het probleem is dus weer dat je in 2026 weer andere motoren krijgt en weer iets andere auto's.
Drama!
Dus, maar
drama.
Goed, het kan dus zijn dat Max 24 en 25 nog wint. Maar ook al komt de rest wel dichterbij, dan maakt Max er niet uit, weet je. Max wil graag laten zien iedere week dat hij de beste is, hoor. En die geniet er wel van, net als dat hij met Sainz een beetje aan het knokken was. Dat vindt hij leuker dan dat hij gewoon alleen rijdt, tuurlijk. Hij zegt wel eens van, ja, ik vind het prima om gewoon alleen weg te rijden. Alleen over een heel seizoen genomen om je uit te dagen, de scherpte te hebben. Critici een keer de mond te snoeren om ook gewoon even een keer een toffe actie er doorheen te gooien. Ja. Ja, weet je, ook al zouden alle auto's gelijk zijn, identiek, zou het allemaal Formule 2 auto's zijn. Dan was Max ook gewoon makkelijk wereldkampioen geworden. Hij is gewoon de beste op dit moment.
Ja.
By far.
Agree.
Amen. Dat komt door het Nederlandse temperament van hem.
Zeg nou niet. Discriminatie. Ruud, discriminatie. Ik vind het discriminatie excuses. Van excuses. Alle anderen. Ja. Ik wil excuses. Dat je openlijk je excuses aanbiedt. Ja, echt. Ja. Welke marketingdame gaat dat nu aan je vertellen? Ja.
We vragen onze nieuwe stagiair Noah van de social media redactie. Die komt dadelijk even jou de les lezen, Ruud. Dus dat komt helemaal goed. Wij gaan de stellingen achter ons laten en gaan naar de Racing News vragenronde. Want heb je nou prangende vragen voor de podcast? Wacht dan niet tot zondagavond, maandagochtend. Stuur mij gewoon een DM op Instagram. @JorisMosterdijk. Dan gaan we alles behapbaar maken, alles noteren. En het kan zijn dat je vraag niet aan bod komt. Maar weet dan wel dat ik hem opsla voor een van bijvoorbeeld zomerspecials en winterspecials. En de eerste vraag die is binnengekomen via Instagram is Thomas_Kuipers, gericht aan Tom. Die zegt, Tom, heb jij wel eens moeten niezen tijdens een race en hoe ga je daar nou mee om?
Tuurlijk heb ik wel eens geniezen tijdens een race. Maar ja, weet je, dan is het eventjes een flits, gaat even alles uit. Hè? Dan is het denk ik, is het even weg. Je probeert het een beetje op te houden en even te zoeken wanneer het gebeurt. Maar dat heb je niet altijd door, hoor, want dan ben je zo geconcentreerd mee bezig. Maar ja, het is wel eens gebeurd. Ja.
En dan is het viziertje vol.
Ja, maar zo nat is het niet, hè? Het is hatjoe en je gaat weer verder, hè?
Nee. Per se, en je zit natuurlijk zo, hoor. En dan... Maar het lijkt me wel erg als jij als coureur dan gewoon verkouden bent. Ik bedoel, je hebt die helemaal op. Tuurlijk heb je luchtgaatje, maar je hebt al... Ja.
Ik heb wel eens zware hooikoorts gehad tijdens races, jongen. Dan begon het helemaal te lekken, jongen. Zo hier bij mijn ogen. En dan had je van die waterige ogen. En dan moet je harder knipperen om het eruit te persen. En dan voel je het ook zo bij je neus, weet je wel. Vreselijk. En naar Pergusa, Sicilië, weet ik nog. Jongens, wat had ik er toen een last van. Echt, het liep gewoon zo uit mijn ogen.
Was dat ook die race van. Dat je rechtdoor schoot en die brandweerwagen kuste?
Nee, dat was Villarreal. En die schoot ik niet rechtdoor. Ik ga het nog één keer uitleggen. Mijn wielbouten braken af. Hè. Ik had geen linker voorwiel meer. Maar maakt niet uit, ik begrijp het.
Maar je schoot toch soort van rechtdoor dan?
Mega. Ja. Nee, die race is gewoon... Je hebt een handicapje. Je hebt een lekker handicap. Ja.
Sascha, die heeft een vraag voor de podcast. En het ging een beetje over de renovatie van die Bay Grandstand. Inderdaad, het is natuurlijk een lang recht stuk. Nou, hij vraagt zich eerst af, wordt het een DRS-zone? Dan zullen er dan 4 DRS-zones zijn. Nou, dat hebben we net al besproken. Nee. Dat is het dus niet. Maar een andere vraag die hij meteen stelt is, wanneer wordt er eigenlijk bepaald waar de DRS-zones zijn bij een circuit of een straatcircuit?
Wanneer? Volgens mij gewoon ruim van tevoren. Maar dan wordt er wel gekeken naar bepaalde aanpassingen die er zijn. En soms zie je, net als in Zandvoort, we hebben natuurlijk het eerste jaar DRS niet gehad in de Arie Luijendijk-bocht. En naar de rand kwam je dan wel. Maar soms zie je tijdens het weekend nog wel eens veranderingen. Niet aan de DRS, maar wel een ding als curbstones.
Australië hebben we het toch gezien? Australië? Daar hebben ze toen de DRS eruit gehaald, toch? Tijdens het weekend.
Ja, dat was op de vrijdag, vrijdagochtend hebben ze trainingen gedaan. Dat was bij dat nieuwe stuk bovenaan het circuit. Vrijdagochtend training hadden ze DRS. En toen dachten ze, nou, gaan we toch niet doen. En volgens mij hebben ze hem dit jaar, dacht ik, wel weer
Alonso,
in
die wilde het niet. Alonso, want die ging toen heel goed. En die was er tegen. En die had zoveel ervaring. Het was gevaarlijk. En het jaar daarna zeiden, ja, nee, we willen het wel. Ja, want toen was het weer voordelig voor hem. Weet je, dat is, ik vind dat is altijd zo moeilijk bij coureurs. Ze denken altijd alleen aan zichzelf.
Als je coureurs de regels laat maken, dan... Ja. Nee, maar dat is toch ook gewoon. En dat kan dan zelfs het type curbstone zijn. Als jouw auto er niet lekker overheen gaat. Ja. Ik kan me nog herinneren dat jaren 90 Hongarije, die had echt van die super hoge curbs. En bij al die chicanes, die zijn ook allemaal veel lager geworden. En die McLaren, die vloog er overheen. En dan aan de rest van het veld stond te kijken van, oké, als ik dat doe, dan heb ik mijn halve auto in tweeën, zeg maar. Ja, dus ja, misschien... dat is maar net...
Wel een inkoppertje. DRS-zone is verplicht, toch? In minimaal één DRS-zone. Staat dat ergens in de richtlijnen dat het per se verplicht is? Want we hebben geen enkel circuit zonder DRS-zones op de kalender staan.
Monaco? Waar zit in Monaco,
Monaco
dan?
Start-finish. Start-finish.
Ja, joh, dat is zo kort. Dat doet helemaal niks. Ja, daar kan je helemaal niks inhalen.
Maar je hebt natuurlijk
helemaal geen effect. Hem. Ja.
Nee, maar je hebt hem wel. Ieder circuit op de kalender van de afgelopen jaren, bij mij weten, heeft een DRS-zone. Okay, minimaal één.
Ik noem een DRS-zone is dat je dan ook kan inhalen. En dat kan helemaal niet in Monaco. Want ten eerste het rechte stukje gaat zo. Dus dat is compleet onmogelijk.
En daarna
als je er vlak achter zit, dan kom je bovenaan bij het casino. Dan kan je weer niet erachter zitten door de downforce. Dus het is wel of niet, die DRS doet helemaal niks. Nul.
Okay. Jonathan Spijkerman, die heeft een vraag van een coureur die wij na de afgelopen weken nog niet echt veel behandeld hebben. Die zegt, ik hoorde ergens geruchten dat Valtteri Bottas weg zou moeten bij Alfa Romeo. En dan twee vragen in één. Weten jullie daar meer over? En zo niet, zien jullie hem nog lang bij je team rijden?
Er zijn nog een paar zitjes die volgens mij nog op de tocht staan. Dat is bij Alfa Tauri.
Bottas.
Ja, Alfa Tauri zou in theorie Ricciardo volgend jaar ook moeten rijden naar onze informatie, maar is Tsunoda nog niet zeker. Dan heb je inderdaad Alfa Romeo, waarbij allebei de coureurs, Bottas heeft van het doorlopend contract, maar ik weet niet. Als ik kijk naar Bottas dan, het eerste jaar was het grappig dat hij zo even uit dat Mercedes keurslijf kwam, maar nou ja, het voelt niet heel gemotiveerd.
Het voelt niet echt.
Ja, was hij gewoon echt heel goed? Ja, was hij goed? Was hij... En nu is het een beetje zo, ik doe iets. Ja. Je mist een beetje de sprankeling erin. Je mist een beetje nog de drive. Maar goed, dan wat mij betreft mag je allebei wisselen bij Alfa en door.
Ruimte maken. Joe zou ik nog wel even willen zien. Die vind ik echt wel dat hij nog wat verdient. Gewoon tijd. Dat heb je ook nodig. Niet te vergeten natuurlijk de Grand Prix volgend jaar in China. Maar ik zou inderdaad een Bottas. Kom op, zeg jongens. We hebben jonge Formule 2 rijders. Die moeten er zijn. Die moeten gewoon die volgende stap kunnen maken. Er moet ruimte
maar
worden
Tommy,
gemaakt.
Maar Tommy, wie zou je allemaal vervangen dan? Welke coureurs wil je allemaal eruit hebben? Nou, Lance Stroll, daar zijn we het al over eens.
Gaat er niet uit, dus die kunnen we vergeten. Het is niet realistisch.
Nee, maar welke zou je willen? Weet je, het is willen, niet kunnen. Het is willen. Sergeant. Als jij het voor het zeggen hebt.
Sergeant. Geen toegevoegde waarde aan het Formule 1 circus. Punt.
Magnussen en Hulkenberg mogen voor mij ook allebei eruit. Weet je, al genoeg gereden. Het allemaal allebei net niet. Bottas.
Eens.
Moor, dat is gewoon klaar. Joe mag er ook
eens.
Uit. Stroll mag er ook uit.
Ja. Gaat
wij gaan wel een beetje lekker met die bezemer doorheen.
Gewoon even nieuwe jonge helden erin.
Hey, maar wij hebben het wel even over Formule Talenten. En we hebben natuurlijk regelmatig gehad over de Formule 2 en over doorstromen. Dat het allemaal niet werkt. En Hansibar, credits voor je naam trouwens, die stuurde ook een bericht. En die zegt, wat nou als een Formule 1 team een jong talent uit de Formule 2 neemt. En dan krijgen ze van de Formule 1 een budget van 20 miljoen. Dat is ook interessant voor teams zoals Haas en Williams. En ze hoeven ze niet van die paid drivers. Neem bijvoorbeeld een Sargeant, neemt natuurlijk geld mee. Latifi neemt natuurlijk geld mee. Dus als je een jong talent van de Formule 2, kampioen of runner-up, opneemt in je team, krijg je gewoon bam, 20 miljoen waar je mee mag doen wat je wil. Wat vinden jullie van dit plan?
In plaats van dat je iemand 5 moet betalen. Dat is 25. Ja, maar dan zou de wereld er heel anders uitzien. Zouden we veel meer jonge talenten zouden we zien in de Formule 1. En ik vind raar dat dat niet gebeurt.
Je kunt het niet maken. Want als je dan tweede bent geworden of derde bent geworden, wat geef je dan een team? 10 miljoen, 5 miljoen. Maar stel, je bent misschien wel een Formule 3 talent, of je bent zo'n Max Verstappen die dan van de, gelijk van de Formule 3, hoppakee, gewoon doorgaat naar de Formule 1.
Ja.
Ja, dat kan dan niet meer. Dus volgens mij vergroot je het ene probleem met het andere. Maar,
ja, maar waar het om gaat is de waarde van het Formule 2 kampioenschap. Dat is hem. De waarde van het Formule 2 kampioenschap. Dat vind ik de belangrijkste. Jij hebt je hele carrière gevochten. Je wint in de Formule 4. Je wint in de Formule 3. Je wint in de Formule 2. En dan? Wat is de volgende stap? Formule 1. Sorry, kan niet.
Klopt.
Geen zitje voor je.
Nee, maar de teams zijn er ook wel debet aan. Door altijd door te blijven gaan met dezelfde namen. Maar ook als je dan hebt over... de uitspraken van bijvoorbeeld de Toto Wolff van dominantie en weet ik veel wat. Lewis Hamilton rijdt er sinds 2013. Die rijdt er eigenlijk tot met 2025 voor hetzelfde team. Ja, ja, weet je, dan kun je ook zeggen van... nou ja, dan mag een coureur niet langer dan zoveel jaar rijden bij een team. Ik vind het ook onzin, maar ik bedoel, van, het vind dezelfde onzin als dat je gaat roepen van... we willen niet domineren. Nou ja, Mercedes heeft dadelijk 13 seizoenen met Hamilton gereden. Ja, weet je, als je dan aan de ene kant zeurt... en je hebt een heel opleidingsteam. Nou, die mensen die benut je nooit. Ja, wat wil je dan zelf, zeg maar? Je wil uiteindelijk wel ieder team toch in de Formule 1 de beste coureurs hebben, de beste engineers hebben, de beste pitcrew, de beste ontwerper. Daar ga je toch gewoon voor.
En dat is niet per uitstek meteen een coureur die van de Formule 2 komt of een engineer die je oppikt bij de Porsche Supercup natuurlijk. Zo, laten we eerlijk wezen. Die hebben natuurlijk ook tijd nodig.
Red Bull zou het kunnen doen, hè, met de Alfa Tauri. En ik vind dat nog te weinig gebeurt nu. We hebben nou Tsunoda natuurlijk al een tijdje. Maar ja, je valt toch weer terug op Daniel Ricciardo. Ja, als je dan Lawson geen kans geeft. Mercedes laat eigenlijk niemand echt... ja, die geeft echt niemand de kans. Hè. Dat hebben we vorige week ook al besproken met een Ocon of met een Wehrlein. Ook niet echt een kans kreeg bij het fabrieksteam. Bij Ferrari zag je dat met Giovinazzi natuurlijk heeft een paar jaar gereden voor Alfa. Ja, dan was het ook net niet. Maar het is ook ontzettend moeilijk.
Ja, als je geen kilometers geeft...
allemaal miljoenen per jaar erin, hè?
Ja, maar als je geen kilometers geeft, gaan ze ook nooit gas geven. Want dat gaat niet. Gewoon te weinig ervaring. Ze moeten toch in die auto's kunnen winnen?
Als je kijkt bij Rocco. Nou, jouw droom zal zijn dat Rocco ooit Formule 1-coureur wordt, weet je. Nou, daar droomt iedereen natuurlijk van. Alleen dan weet je al dat hij bij Red Bull, Mercedes of Ferrari in het talentenprogramma opgenomen moet worden. En dan moet je maar bidden dat hij ooit de kans krijgt. Ook krijgt hij de steen uit de straat.
Nee, ik ben er
het enige wat
eens.
Het
is onmogelijk.
Het enige wat je weet
is
dat... Ze betalen wel het bolletje voor die jongens. Alleen dan komt er nooit een vervolg. Nou ja, daar zouden ze naar moeten kijken hoe ze dat kunnen veranderen.
Het is een hype.
Ik stel gewoon
die niet
voor
echt is.
Een hele nieuwe competitie. Gewoon de Formule 1,5. Waarbij alle teams inzitten van de Formule 1. Maar dan wel twee auto's hebben. Waarbij ze hun talenten neerzetten. En die rijden dan ook tijdens het Formule 1, 2 en 3 weekend. Ook de Formule 1,5.
In principe gebeurt dat, hè? Dat gebeurt nu met die dames. Nee, ja, ook. Formule 2 een klein beetje. Nou ja, die krijgen de kans. Maar dat is ook niet echt. Want ik bedoel, alles wat je daarin steekt is hartstikke leuk. Maar uiteindelijk, het is alleen maar promotie. Want je weet dat er geen eentje Formule 1 gaat rijden. Dat weet je nu al. Discriminatie. Ja. Moet ik nu mijn excuses aanbieden?
Ik denk dat jij een mailtje krijgt van ons stagiair Noah binnenkort. Dus hou je mailbox in de gaten. Dan komt dat goed. Hey, wij hebben een triviant vraag binnengekregen nog van Luc. Die zegt, Nico Hülkenberg is momenteel de enige Duitser op de grid van 2023. Ja. In 2010 hadden wij 7 Duitsers op de grid. En de vraag aan jullie is, wie waren die 7 Duitsers?
In 2000?
In 2010.
Weerlein. Ralf Schumacher.
Nee, begon met 2010.
Nee, ook 10. Dus nog verder terug.
Nico Rosberg.
Ja.
Sutil.
Ja.
Zat Glock je hebt er 3. Nog net in?
Timo Glock. Ja, Glock heb je nog, ja. Ja.
Dan zit op 4. 2010. Weet je nou.
Jullie vergeten een viervoudig wereldkampioen.
Ja, Vettel had je natuurlijk erbij, inderdaad.
Vettel. Dan heb je nog 2 over. Heidfeld.
Heidfeld.
De laatste.
En je hebt er nog eentje. Jullie hebben Heidfeld, Glock, Vettel,
nee, hoe heet
Schumacher,
die kleine? Nicky, nee, hoe heet die? Die andere Oostenrijker. Dat kleine mannetje.
Duitsers
die doet dat verslaggever.
Duitsers zijn wat zoeken, hè?
Clean, bedoel
Duitsers. Clean, nee, sorry, dat is een Oostenrijker.
We zoeken nog één Duitser.
Eén Duitser.
Was dat? Nee, dat is
je maakt jezelf echt heel moeilijk.
Welk team?
Zo, weet ik even niet zo snel, 2010. Ik kan even snel opzoeken, hoor.
Waarom maken we het onszelf moeilijk dan? Je zegt, jullie maken het jezelf heel erg moeilijk.
Ja, als jullie daar het antwoord horen, maken jullie het jezelf ongelooflijk lastig.
Oh, wow.
Laat me heel even checken bij welk team de beste Duitser reed. Hij reed voor AT&T Williams.
Rosberg, maar die hadden het toch ook niet?
Nee.
Hulkenberg.
Nee. Hulkenberg.
Ja, die pakte zijn pol.
Hulkenberg reed toen in 2010 reed, ook gewoon in de Formule 1. Inderdaad, Heidfeld, Glock, ja. Vettel, Rosberg, Schumacher, Sutil en Hulkenberg.
Hey, dankjewel Tom, dat je er ook één genoemd hebt van de zeven. Dankjewel voor je bijdrage.
Nou. Ja, maar die anderen zijn te basic, die zijn veel te makkelijk.
En deze vraag vond ik grappig van Jeroen Honders. Die zegt, Tom, heb jij nog één of twee versleten kartbanden liggen? Ideaal als speeltje voor de hond.
Zat. Geen enkel probleem. Stuur maar een
adres van Tom. Publiceer hier wel eventjes. Gewoon aanbellen, je kunt ze ophalen.
Nee, Tom, apenstaartje, tomcoronel.nl. Kom maar.
Ja, of Jeroen, stuur even een DM naar mij. @JorisMostek, gaan we het regelen. Hoeveel banden gaan er doorheen bij jou in de maand?
Op de kartbaan? Hij mag ze allemaal hebben. Hoef ik geen grofvuil meer te bellen om ze op te komen halen.
Ik weet niet, als er een asiel is in de buurt van huizen die denkt, hé, we willen hondenspeeltjes, stuur een DM.
Zeg hoeveel je wil.
Wij gaan heel even naar het Viaplay tijdschema voor de Grand Prix van Singapore. Want we hebben een iets ander tijdschema dan dat we gewend zijn. De eerste vrije training is vrijdag tussen 11:30 en 12:30. Gevolgd nog vrije training 2 tussen 2 en 3. Daarnaast hebben we training 3 zaterdag tussen 11:30 en 12:30. Gevolgd door de kwalificatie tussen 2 en 3 uur 's middags. En vervolgens de hoofdrace op zondag. Al dan niet in semi-nattige, maar sowieso benauwde omstandigheden, is zondag om 1 uur. Ga ik even kijken naar het weer van de komende dagen. Vrijdag, zaterdag en zondag. Ja, bewolking, zonnetje en een regendrupje. Waarbij vrijdag eigenlijk de regen een beetje verwaarloosbaar is met 0,4 mm. Ja, en er zou een buitje kunnen vallen op de zaterdag en de zondag. Maar dat het gaat gebeuren tijdens de race is nog helemaal niet zeker. Temperaturen liggen waarschijnlijk tijdens alle sessies rond de 28 à 30 graden. Toevoegingen,
nog
vragen?
Anders iets, ja. Ja, zeker. Dat is namelijk aankomend weekend is de Eurel Hellendoorn Rally. Ja. En daar rijdt ook Verstappen, die rijdt daar. Dus, dat zou ik ook gewoon eventjes als tip willen meegeven. Ik ben er zaterdag, zaterdagochtend. En waarschijnlijk ook zaterdagavond tussen de Viaplay schema door. Is dus de Eurel Hellendoorn Rally super vet, super gaaf. Alle toppers uit Nederland zijn daar. Heel veel proeven zitten eromheen. Check het eventjes op de website en dan zie ik jullie daar ook. Dus Nederland is ook een verstappen aan het scheuren, maar dan de andere, Jos.
Nog ergens mensen
ik ben zaterdag ben ik in het servicepark bij Dika Markelo. Dus je kan daar gewoon kaartjes bestellen en dan kan je gewoon eigenlijk gewoon de auto's aanraken. Ja, supercool.
Nou, vet.
Dan gaan wij even naar de voorspellingen van de Grand Prix Singapore. Stand Tom 237 punten. Ruud 275 punten. Tijd voor een mooie inhaalslag gaat het wel worden. Tom, daarom wil ik van jou in eerste instantie heel graag weten. Wie pakt pole position tijdens de Grand Prix
Gewoon klaar. Singapore? Max. Hij had hem vorig jaar al zien van gras gegaan was. Dus Max, ja.
Ruud?
Ja, Max.
Max, mag jij hem aftrappen voor de rest, Ruud, met jouw top 3 voor de Grand Prix van Singapore?
Max.
Wat een verrassing.
Ja, dan moeten we eens kijken wat ze kunnen doen met die nummer 2 en 3.
Dat is het hele doel van voorspellingen, inderdaad. Dat we gaan kijken wat we gaan doen.
Oh. Wat is toch lekker bij de hand, hè? Hij is goed uitslapen, jongen.
Gewoon scherp gebleven hier, hè?
Ja, kom op, Checo moet hier gewoon tweede zijn. Nee, heeft vorig jaar toch gewonnen. Ja. En dan ga ik voor...
De straatvechter.
Lewis.
Hamilton. Lewis.
Ik hoor een hele andere top 3 van Tom Coronel dadelijk.
Ja, ik zie ook totaal drie andere namen aankomen.
Ja, maar dan andersom. Nee, derde wordt Sainz. En voor de rest succes.
Dus Verstappen, Perez.
Natuurlijk.
Oké, dan is het aan jou de mooie taak, Tom.
Verstappen neemt namelijk Perez op sleeptouw. Ja, want dat is mooi. Als je een heel snel teamgenootje hebt. Maar ik bedoel op sleeptouw dat hij hem kan leren hoe en wat. En daardoor wordt hij heel snel. Dus dat bedoel ik.
Dus gewoon doen wat degene voor je doet.
Discriminatie nu
eigenlijk
niet?
Dat.
Moet ik nu een excuus aan?
Nee, dit is een randje. Maar ik gooi het nog wel even langs onze stagiair Noah, om even zeker te weten. Tom, wat is jouw voorspellingsvraag die jij wil introduceren?
mijn voorspellingsvraag. Hoeveel wolkbreuken gaan wij zien tijdens de race? Nee, weet ik veel. Hoeveel mensen gaan naar de vangrail kussen? Hoeveel mensen gaan naar de vangrail kussen? Ja. En kussen, hè? Dat betekent gewoon een schampje. Ja.
Maar de vangrail hebben niet zoveel. Muur telt ook dan.
Ja, maar ja, is het dan ook kussen met een...
Tijdens
een,
de race?
Met dat, no, ja. Tijdens de race of het hele weekend? Race?
Nee, met schade. Tijdens
de race.
Met schade.
Tijdens de race.
Wel schade.
Schampie mag ook. Als je hem kust, kan je gewoon
die
door.
Die kunnen we nooit tellen.
Waarom niet?
Dat is gewoon iemand die... Ja,
een beetje aan het werk zetten.
Joris die...
Ja, jullie mij... Ik kan kijken of onze stagiair Noah dit misschien wil gaan uitzoeken.
Hoeveel mensen de muur raken en uitvallen?
Dus nou, eigenlijk gewoon hoeveel... Dus niet uitvallers, maar het moet echt uitvallen door de muur te raken.
Uitvallers, ook goed. Ja.
Nee, ja. Uitvallers door de muur te raken. Dus gewoon een ploffende motor, uitvallers een dikke fiktaal, niet mee. Uitvallers door de muur te raken. Tom, hoeveel uitvallers krijgen wij die de muur raken komende zondag?
Ik zeg 3.
Ruud, ja, helemaal gelijk. Ruud mag als eerste.
3.
1.
We hebben 1.
Nou, zeg ik 2 en dan is het altijd goed.
Oh. Oké, 2.
Ja. Of als de 0 zijn, loop ik weer uit, hè?
Ja.
Oké, jongens. Het is genoteerd. Jullie denken allebei dat Max Verstappen pole position pakt. De top 3 van Ruud wordt Verstappen, Perez, Hamilton. De top 3 van Tom wordt Verstappen, Perez, Sainz. En Tom denkt dat er 2 coureurs uit gaan vallen die de muur raken tijdens de race. En Ruud denkt dat het er maar eentje is. Dan denk ik dat wij er helemaal zijn. We hebben hier de voorbereiding gehad. Een leuke 50 minuten over de Grand Prix van Singapore. Jullie natuurlijk bedankt weer voor jullie...
Weer niet gelukt.
Onder het uurtje, dat is mooi.
Doe even ter afsluiting het volkslied, Joris. Je hebt nou een week vakantie gehad. Je hebt een week kunnen oefenen. Zet hem even in, jongen.
Ik vond het wel gek. Ik was zondagavond de wedstrijd aan het kijken. Nederland-Ierland. En voorafgaand aan de wedstrijd deden ze dus het Formule 1 outro. Die vond ik eigenlijk best wel gek. Die snapte ik niet zo heel goed.
Ja. Champagne liedje. Die?
Nee. Het is een grapje, het is te veel Helmus, want die hoor je in de Formule 1 en die wordt ook voorafgegaan. Jammer. Ja. Ik denk dat we hem gewoon netjes af gaan ronden. Je ziet hier de zon die begint bij me te komen. Ik moet zeggen, het kopje begint te zweten.
Veel plezier op het strand.
Jullie bedankt allemaal weer voor het luisteren. Dankjewel, jullie bedankt voor het luisteren en het kijken. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer terug. Want dan gaan we niet alleen terugblikken op de Grand Prix van Singapore, maar ook vooruitblikken op de Grand Prix van Japan. Jongens, tot volgende week.
Doei doei!
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.